Vandaag een moeilijk onderwerp. Tenminste, je kunt het moeilijk maken. Het is een onderwerp wat je, denk ik, en dat heb ik zelf ook wel, ik denk dat we het niet volledig kunnen begrijpen. Als het gaat over uitverkiezing, voorbeschikking, predestinatie, allemaal hele moeilijke woorden. Het heeft een hele lange geschiedenis. Er zijn ook wel heel veel conflicten en discussies over geweest. In de geschiedenis, denk maar aan Arminius en Gomarus. Nou, daar wil ik allemaal niet in detail helemaal gaan uitdiepen wat er allemaal gebeurd is. Ik wil kijken in de Bijbel. Wat lees ik nou over wie kiest nou eigenlijk wie? Daar gaat het eigenlijk om. Aan de ene kant heb je de mens, die heeft een vrije keus gekregen van God. En aan de andere kant heb je het plan van God, die almachtig is. Daar zit ergens een soort middenstuk tussen. Als God almachtig is en de mens kan niet doen wat God niet wil, dan heb je een soort stuk daar in het midden dat je denkt van, hoe werkt dat daar? Hoe kan God nou almachtig zijn als ik iets kan doen wat tegen zijn wil ingaat? Is alles van tevoren bepaald? Bijvoorbeeld wat er straks gebeurt. Of is het niet van tevoren bepaald? En is het ook gedeeltelijk afhankelijk van wat wij doen? Er zijn bij ons, en ik kom ze regelmatig tegen. Ik heb een ander dingetje zo. Dat wisten jullie niet, hè? Ik kom mensen tegen die zijn ook opgevoed met die onzekerheid. De vraag, ben ik nou wel of niet uitverkoren? Bij sommige afdelingen komt het nog veel sterker naar voren. Bij die hoofdgetuigen heb je dat ook. Dan zijn er bepaalde mensen die horen bij een klasse, die gaan naar de hemel en de rest blijft op aarde. Het leidt ook door een heleboel onzekerheid. Van mag je nou wel of niet aan een avondmaal bijvoorbeeld? Als ik met mijn buurman praat, dan zegt hij, ja, er zijn gelovigen die weten het zeker en er zijn gewone gelovigen zoals ik. En de ene helft, nou ja, de grootste helft gaat niet aan de avondmaal en een paar in de gemeente wel. Heeft allemaal een beetje daarmee te maken. Als ik het zou samenvatten, wie kiest nou eigenlijk voor wie of uitverkiezing, dan stel ik mezelf de vraag, is Gods genade voor iedereen of niet? Zo zou je het kunnen samenvatten. Wij zeggen vaak in de evangelische gemeente, ja, je moet kiezen voor Jezus. Je moet je hart aan Jezus geven. Dat klinkt heel simpel. Het is een mooie uitspraak. Maar er zijn mensen die hebben daar moeite mee en dat snap ik ook wel. Want als je kiest voor Jezus, dan kun je eigenlijk dan, als je het verkeerd opvat, als je het op een hele goedkope manier zou doen, dan zou je zeggen, nou, ik verklaar mijzelf christen. Ik kies voor Jezus. En daarmee is alles oké. Okay. Dat is het dan. Een hele korte samenvatting. En er wordt ook wel eens dan van gezegd, van nou, dat is wel een hele goedkope Jezus. Of een goedkoop geloof. Wat is die genade dan waard? Zat je soms bij God in de schoolbank, dat je op die manier met hem om kan gaan? Ja, er zitten twee kanten aan. Ik wil het niet zo makkelijk maken. Van nou, we kiezen gewoon voor Jezus. Maar ook niet zo heel moeilijk. Dat je in die onzekerheid moet blijven leven. Als je de Bijbel goed leest, dan staat er een hoop in. Nou is de kunst natuurlijk, dat is mijn charmante assistente. Dank je. Ja, dat had ik nodig. Blijf je nou ook nog?
Ja,
dat is normaal. Ja. Dus ik moest eerst iets heel belangrijks vergeten. En dan komt ze toch nog. Nou, je hebt net de eerste Bijbeltekst niet gemist. We gaan beginnen in 1 Thessalonicenzen 1. En daar staan een aantal hele duidelijke dingen. En zometeen wordt het ook best wel ingewikkeld. Als je nou niet alles begrijpt, dan is dat niet zo erg. Want dan komt het de volgende keer. Er is altijd de volgende keer. Je kunt het nog een keer lezen. Sommige dingen die lees ik in de Bijbel en denk, nou, dat ken ik voor de volgende keer. Die snap ik dan gewoon nog even niet. 1 Thessalonicenzen 1, en ik begin bij vers 4. Het is een brief. En daarin staat: God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitverkozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Ik lees uit de NBV. Ik heb ook de andere vertalingen er wel naast gehouden. Maar even, als ik het er niet bij zeg, is het NBV dus. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde immers niet door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. Heeft uitgekozen. God heeft dus kennelijk ons op een of andere manier uitgekozen. Dat staat hier. Wie heeft die uitgekozen? Iemand een antwoord?
Broeders en zusters.
Broeders en zusters, ja. Als deze tekst leest, Jan, dan staat er broeders en zusters. Ja, en waaraan kon je dat zien? Er staat immers. Het heeft te maken met wat er met die verkondiging van het evangelie gebeurd is. Onze verkondiging, en wat het bracht was het evangelie, overtuigde immers niet alleen door de woorden, maar ook door de kracht van de Heilige Geest. Daarom kun je dus zien uit die tekst, als je dat goed uit elkaar pluist, dat iedereen die overtuigd is door de woorden van het evangelie en door de kracht van de Heilige Geest, in de Statenvertaling staat er: want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met de kracht van de Heilige Geest en met zekerheid. Iedereen die dat heeft, die is dus kennelijk uitgekozen. Dat kun je hieruit halen. Dat staat hier. Broeders en zusters, en mensen die overtuigd zijn door het evangelie en de Heilige Geest, dat valt hier redelijk samen. Maar het is niet automatisch iedereen die op zondag in de kerk zit. Er moet wel duidelijk iets gebeurd zijn. Iedereen die hier gewoon maar binnen zou kunnen lopen en niets met de Heer heeft, die hoort niet bij de gemeente. Dus niet zomaar een broeder en een zuster. Je bent een broeder en een zuster als je dezelfde vader hebt. En dat ook weet. De Heilige Geest is daar dus belangrijk in. Er moet dus iets gebeurd zijn. Andere kant, het is ook niet zo zeldzaam dat hij die brief gaat schrijven aan 2 mensen in de gemeente. Nee, dat hadden ze wel bij naam kunnen noemen. Het zijn er kennelijk heel wat. Hij zijn broeders en zusters. Hij schrijft die brief aan de gemeente. En hij zegt tegen die mensen: wij weten dat hij u heeft uitgekozen. Het waren er kennelijk heel wat. Dus uitgekozen mensen, de eerste les van vandaag, zijn niet zo heel zeldzaam. Als je weet dat de Heilige Geest in je woont, dan weet je dus ook dat je door de Heer uitgekozen bent. Nog een brief, Efeze 1. Ga lekker bladeren. Daar staat iets in over het plan van God. En het plan van God, dat begon al voordat de wereld er was. En het loopt heel ver door tot in onze toekomst. Efeze 1 vers 1, we beginnen gewoon aan het begin. En daar staat: van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Jezus Christus, in Christus Jezus. Hier zie je dus weer een adressering van een brief. Hier worden heiligen genoemd, gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Bijna hetzelfde als wat ik zei, broeders en zusters die de geest ontvangen hebben. Gaat hij verder in vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Wauw. Als je die twee teksten, deze en die vorige, nou bij elkaar neemt, dan staat er in de eerste dat je uitgekozen bent. En in die tweede staat dat je gezegend bent met geestelijke zegeningen in de geestelijke wereld. Dat moet je onthouden. Voordat je zo meteen misschien in de war raakt door al die andere dingen die ik ga vertellen. De Heer heeft je allerlei dingen al gegeven. Zometeen komen we er ook nog op terug. Het heeft te maken met de vervulling van de Heilige Geest. Dat je opnieuw geboren kunt worden. En dat je opnieuw geboren bent. Op het moment dat hij in je woont. Nou, laten we eens in detail kijken naar dat plan. In vers 4. Daar gaat het over het plan van God wat al heel lang geleden begonnen was. En in deze tekst staat heel vaak in Christus en in hem. Het valt zo meteen wel op, denk ik. Het is net al begonnen in vers 3. Hè, we waren in Christus gezegend. Nu gaat het verder. Vers 4. In Christus, immers, dus dat verwijst terug naar het vorige, naar die zegeningen, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nou heb ik al eens eerder in een Bijbelstudie of een jeugdavond heel simpel dit samengevat. Dat in Christus betekent van, nou ja, Christus was uitgekozen en iedereen die hem is, in hem is, is dus ook uitgekozen. Dat is waar. Maar ik denk dat er wel meer aan de hand is dan alleen dat. Dat hele gezamenlijke, waar we zeggen, nou, Jezus was de Zoon van God. Hij was duidelijk door God uitgekozen en iedereen die in hem is, is daardoor ook uitgekozen. Ik denk dat er meer is dan alleen dat. Gods plan was er al voor het begin van de wereld. En als je de geest van God ontvangen hebt, dan weet je dus dat je uitverkoren bent om heilig en zuiver te zijn, stond er in die tekst. En om zijn kinderen te worden. Maar ben je nou persoonlijk uitgekozen of is dat algemeen gebeurd? Ik denk niet dat je anoniem bent als je kijkt naar waar we net begonnen zijn. Dat je in hem of in Christus gewoon maar een geheel zijn. Nou, de gemeente is uitverkoren in Christus. Ik denk dat we er ook naar moeten kijken dat iedereen zelf persoonlijk door de Heer gekend is. Jezus zegt zelf dat je als kind van de Vader dingen mag vragen. Hij kent ons bij naam. Hij kent ons goed. Hij weet wie je bent. En ook als je zijn woord ontvangt en je eigenlijk op dat moment gaat begrijpen, dan komt de Heilige Geest niet alleen in de gemeente wonen, maar ook in mij en jou persoonlijk. God die stort zijn geest ook uit in jouw hart. Dus dat heeft wel degelijk iets te maken met een persoonlijk iemand. Het gaat dus, de groei van de gemeente gaat niet met hele grote blokken, maar dat gaat gelovigen voor gelovigen, één voor één komen ze erbij. Vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Ook dat is niet collectief. Er was wel één offer. Hè? Christus is maar één keer gestorven en hij heeft gelukkig niet dat 6,5 miljoen keer voor iedereen persoonlijk moeten herhalen, dat lijden. Dat was in één keer genoeg. Maar aan de andere kant is er nog wel een soort keuze of dat nou voor jou geldt of niet. We lezen verder. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Dat is Gods plan voor de toekomst. Voornemen en besluit, dat staat vast. Hij heeft het voornemen, en we weten dat ook uit de rest van de Bijbel, dat aan het einde van de tijd alles onder Christus wordt geschaard. Eén hoofd. En als dat zover is, als elk knie voor hem zal buigen, als hij de Heer is van alles, dan geeft hij alles weer terug aan God de Vader, staat er. Maar het is het plan van God zelf om dat eerst allemaal onder hem te brengen. Dus dat plan staat ook al vast. In hem, vers 11, heeft God, die alles naar zijn wil en besluit, komt weer het wil en besluit terug, tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Hier gaat het over onze toekomst. We weten wat de toekomst van Christus is. En we weten ook hierdoor dat we er deel van uitmaken, omdat wij onze hoop vestigen op zijn toekomst. Het is wat wij moeten doen, onze opdracht hier, als het gaat om de toekomst, waar moet je nou op hopen? Dan is het op Christus. Je weet dat hij er is, je weet dat hij in je hart leeft, maar je weet ook dat hij terugkomt. En dat zet allerlei dingen in gang, waardoor uiteindelijk de hele schepping en alle machten en krachten, alles wat er is, onder hem zal vallen. Dat is het doel. En wij kennen hem nu al. Als het goed is, persoonlijk. Vers 13. In hem, 60 keer in hem, hè? In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich verworven heeft, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Door geloof, staat er, ben je gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Je zou bijna dan een misvatting kunnen opvatten dat je dat zelf gedaan hebt. Ik zeg, nou, ik heb gewoon besloten dat ik dat geloofde. En daardoor werd ik gevuld met de Heilige Geest. Maar er staat gelukkig achteraan iets wat ook waar is. Maar hij heeft zich jou verworven. Opdat alle die hij zich verworven heeft, verlost zullen worden. Hij heeft ons gekocht en betaald. Wij niet God, God heeft ons gekocht. Je ziet, elke keer zie je in hem, en daaraan kan je zien dat God Christus gebruikt om zijn werk uit te voeren. Alles is in Christus, door Christus en tot Christus. Het begint daarmee, het is nu zo, als het goed is draait je hele leven om Christus. Anders mag je geen christen noemen. En uiteindelijk is onze toekomst ook in Christus. We zitten eigenlijk ook midden in het verlossingsplan. Er staat iets heel vreemds in. Als je die tekst nog eens een keer herkoudt, en het is een heel bekend stuk, dan zal je opvallen dat in vers 7 staat, in hem zijn wij door zijn bloed verlost, dankzij de rijke genade. En in vers 13 staat er, in hem bent u door uw geloof gewaarmerkt met de stempel van de Heilige Geest, opdat alle die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden. Dus er is een stuk verlossing in het verleden. Het staat, wij zijn door zijn bloed verlost. Maar er staat ook een stuk achteraan dat we verlost zullen worden. En als je nu de herziene statenvertaling leest, dan lees je misschien wat anders. Dat snap ik. Die is heel ongelukkig vertaald daar. Verlossing die ons ten deel viel, staat er in de herziene statenvertaling. Maar er staat wel degelijk in Romeinen 8 of Efeze 4 staat ook gewoon dat je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, dat moet nog aankomen. En in de statenvertaling staat in Romeinen 8. In de verwachting van de verlossing van ons lichaam. Vers 14. Staat de verleden tijd in de herziene statenvertaling. Er staat de verlossing die ons ten deel viel. Ik weet niet of iemand dat boek heeft. Maar waar ik juist op wil doelen, is dat een gedeelte van onze verlossing reeds klaar is, maar er is ook een gedeelte van onze verlossing die nog moet plaatsvinden.
Er staat bij de voetnoot de verlossing van de verkrijging.
Ja, dat klopt. En die verkrijging moet nog plaatsvinden.
Ja.
Dat klopt. Ik heb het wel gelezen, hoor.
Dat denk ik, dat zit er dan ook in.
Ja, dat vond ik zelf ook. Wat in ons verleden ligt, als het goed is, is, we zijn verlost van de macht van de zonde door de genade. We zijn geestelijk, zijn we vrijgemaakt met geestelijke zegeningen. Dat hebben we net gelezen. Wat in de toekomst ligt, dat is de verlossing van ons aardse bestaan. Ziekte, armoede, alles wat je nu nog kan meemaken. Je lichaam houdt ermee op. Verleidingen, de zonde. Maar daarvoor hebben we de geest gekregen. Dus met bloed en genade zijn we reeds verlost. En we hebben de geest gekregen nu als onderpand tot die tijd om het vol te houden. Dus de Heilige Geest is heel belangrijk. Totdat de Heer terugkomt. Hij zegt ook, je hebt mijn plaats vervangen, hè, zei hij tegen de discipelen. Ik kom bij jullie. Ik kom terug. En dan komt hij in eerste instantie komt hij door de geest. Zonder de geest hou je het niet vol. Je kijkt alsof je een vraag hebt. Of ben je heel verbaasd?
Ja, ik denk.
Nou, dat is heel goed.
Nou, het klinkt alsof je zegt van, het is de Heilige Geest dus alleen maar om het nog even vol te houden.
Nee, dat is wel veel meer. Maar je kan hier duidelijk wel een patroon in die teksten zien. Dat de Heilige Geest zeker er een rol in speelt om ons te bewaren voor de toekomst. En zonder die Heilige Geest kom je er niet.
Nee, maar je hebt de volheid van de Heilige Geest ontvangen.
Ja. Het betekent niet dat die ziekte en die armoede al automatisch ophouden. Want als dat bij jou zo is, dan moet je dat even aan al die andere mensen uitleggen die daar problemen hebben.
Automatisch niet. Niks is automatisch.
Nee, ik denk ook niet dat het zo is. Als er staat dat we gezegend zijn met geestelijke zegeningen, dan kun je die niet zomaar zo maken dat het ook allerlei andere dingen automatisch zijn. Dat wil niet zeggen dat ik niet gezegend word. Door de Heer, dat weet ik wel zeker. Want ik zie best wel dat hij overal zijn hand in heeft en dat er bepaalde dingen op mijn werk zijn, waardoor ik dit werk juist heel goed kan doen. Natuurlijk is het wel zo dat je zegent, maar waar het hier over gaat, waar de geest hiervoor gegeven is iets anders. In deze tekst. Het gaat over de verlossing die nog plaats moet vinden. Het is ook zo dat je halverwege bent, dat kun je ook op een andere manier zien. Kijk, ik ben opnieuw geboren, durf ik te zeggen, door de Heilige Geest. Dat is aan de binnenkant, dat is de geestelijke kant. Maar mijn buitenkant, mijn lichaam, moet nog verlost worden. Zo moet je het zien. Aan de binnenkant ben ik reeds wie ik zal zijn in de eeuwigheid. Maar aan de buitenkant heb ik nog steeds die tent waar Paulus het over heeft. Waar hij eigenlijk het liefst af zou leggen en waar hij dat nieuwe lichaam voor in de plaats zou krijgen. Dan pas is je verlossing compleet. Dus je zit midden in dat proces. Het is een leuk detail. Het staat er gewoon, vandaar dat ik het uitleg. Er zullen wel meer prijsvormen komen. Dus ik wil niet zeggen dat de Heer je niet zegent. Maar ik wil ook niet zeggen dat alles gewoon automatisch impliciet is. Want als dat zo was, en dan zou je binnen met zieken en dan zouden ze altijd genezen. Ik kom straks op dat thema ook nog wel terug. Want die tekenen zijn ook bedoeld voor andere zaken. Het is wel een hele grote brug. Dat is ergens nog 3 kwartier verder. Wie kent de tekst? Alles werkt mede ten goede voor. Ik hoor het niet. Ja. En er staat achteraan voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Ja. Dat wordt vaak weggelaten. Want dan wordt het ingewikkeld. Romeinen 8 staat dat. Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Voor wie God liefhebben. Hier zit ook weer een stukje definitie in, hè? Als het gaat om mensen die God liefhebben, dan staat hier dus dat mensen zijn die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Kan je oprecht zeggen dat je God liefhebt? Dan kun je dus weer zeggen, hé, deze tekst geldt voor mij, dan ben ik volgens zijn voornemen geroepen. Je kunt dus God niet liefhebben zonder dat hij je roept. Dat is wel lastig. Liefhebben zegt, oké, ik ben dus geroepen. Nou wil het niet andersom zeggen, dat iedereen die geroepen wordt, God lief heeft. Dat staat er niet. Dus we moeten niet alles gelijk zomaar omdraaien. Een zwaan is een dier, maar niet alle dieren zijn zwanen. Hoe ging dat voorbeeld? Dat geldt hier ook. Je kan wel uit de tekst halen, als ik God, of als mensen God oprecht lief hebben, dan zijn ze kennelijk volgens deze tekst, volgens zijn voornemen geroepen. je wordt geroepen, speciaal. Er staat: de herder roept zijn eigen schapen bij hun naam. De goede herder. Vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, nu wordt het ingewikkeld, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Nou, dat is een mooi lijntje. Want die, want die, want die. Dat gaan we eens even ontleden. Kennelijk heeft God gekozen. Vooraf uitgekozen. Vooraf bestemd, staat er. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Maar, dus daar heeft hij mensen toe bestemd. Als je nou kijkt wat hij met die mensen gedaan heeft, stap 2, die heeft hij geroepen. Als ik nou iemand roep, en die roep, Anouk, kijk, dan zegt ze ja. Zij reageert. Er is, als er een roep is, ook een reactie nodig. Want anders is het namelijk een soort proclamatie. Dan proclameer ik, Jezus is opgestaan uit de dood. En dan zegt ze amen. Maar dan heb ik niet specifiek tegen haar gezegd. Als ik iemand roep, iemand roepen vraagt om een antwoord. Het roepen van hartschreeuw is iets anders. Hij heeft diegene geroepen die hij daarvoor bestemd heeft. Dus hij heeft mensen uitgekozen. En die mensen heeft hij dus geroepen. Nou, dan denk je, dan gaat alles goed. Dan slaat hij eigenlijk een stapje over. Hij zegt, wie die heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. Dat spreekt van genade. Vrijspreken. Dus de mensen die geroepen zijn, zijn ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, die heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Hoe heeft hij dat gedaan? Anouk. Nu wordt een beetje jeugd aan. Hoe heeft hij jou laten delen in zijn luister? Juist. Zo kun je ook weer terugredeneren op die tekst, hè? Als je deze achterstevoren gaat lezen, zegt, hé, hij heeft mij dus al laten delen in zijn luister. Dus ik ben vrijgesproken. Wauw. En dus ik ben ook geroepen. En ik heb ook natuurlijk geantwoord, dat zit daartussenin. En ik ben dus uitgekozen. De roep van God vraagt om een antwoord. Dat is dus wel belangrijk. Daarin zit dus iets waar we eens even nader naar moeten kijken dan ook. Jezus riep ook op die manier. En nog steeds klinkt die roep. Ik denk niet dat God jou, ja, je kunt hem wel roepen. Hij zou ons kunnen roepen voordat we geboren werden. Het zou best kunnen. Misschien zelfs wel voordat onze ouders geboren werden. Maar we kunnen pas antwoorden op het moment dat we echt de vrije wil hebben. We kunnen pas antwoorden nadat we de roep verstaan. Het is met die roep denk ik hetzelfde als met Lazarus, die dood was. Die was overleden, vriend van Jezus, hij ging erheen. En ze hadden hem al begraven en het graf was al dicht, want het hing aan een lijkelijk zijn het land. En Jezus die riep, Lazarus, kom naar buiten. Lazarus was dood op dat moment. Maar kennelijk stond hij op. En zo is het ook met mensen. Je kan geestelijk dood zijn. Je kan de roep van God verstaan. Kom naar buiten. Kom uit je graf. Kom tot leven. En hij maakt de doden op die manier levend. Staat hier in Johannes 5. Doden zullen levend worden als ze luisteren naar het woord van God. Er is dus een reactie nodig. gelukkig is God ook heel geduldig. Er is een bekende tekst, die weten jullie allemaal, Johannes 3, vers 16. He, daar staat dat God de wereld lief had en dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar een leven heeft. En God stuurde zijn zoon om de wereld te redden. Niet om zomaar een oordeel te vellen, zo van, nou, dit is de situatie op dit moment. Gewoon een mooie scheidslijn. Jullie zijn slecht, jullie zijn goed, zo ging het niet. Hij kwam voor de hele wereld en hij kwam laten zien. Ik ben de zoon van God. Hij kwam voor allemaal. Om de wereld te redden. Dus het was niet gelijk dat er een scheidslijn getrokken werd. Over hem die gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, staat er. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Zo. Wie niet wilde geloven. Geloof maakt dus kennelijk het verschil. Wat voor soort geloof moet het dan om gaan? Dat stond in de eerste tekst. Hè? Overtuigd worden door het evangelie. Met de kracht van de Heilige Geest. Ik kan je zonder de Heilige Geest een heleboel dingen uitleggen. Maar dan moet ik het bij wiskunde houden of natuurkunde. Met evangelie kun je zonder de Heilige Geest niet uitleggen. Want dan is het een dode tekst. En je kunt het ook niet begrijpen. Het is twee kanten en daar ga ik natuurlijk ook heen. De uitleg moet geïnspireerd zijn, maar God moet ook jouw oor ervoor openen. En ik weet zelf uit ervaring, en of het nou aan mij lag of aan de persoon waar ik het heb uitgeprobeerd te leggen. Ik had een vriend vroeger en ik heb de avond aan besteed. En hij kon het niet snappen. En het is niet zo heel ingewikkeld. En toch kon hij het evangelie niet begrijpen. Hij snapte het niet. Het is niet zomaar een feitje aannemen van, oh, nou, Jezus was de zoon van God, check. Been there, done that. He, zo kun je een lijstje maken. Hij is opgestaan uit de dood. Ja, hij was de zoon van God. Ja, hij heeft de Heilige Geest gestuurd. Ja, nou, ik geloof alles. Ik zit overal een kruisje bij. Best aannemelijk. Ik geloof het. Dat is hetzelfde geloof dat Satan heeft. Die gelooft het ook. Die weet heel zeker dat Jezus de Zoon van God is. Zekerder dan de meeste mensen. Dat soort geloof is het niet. Het is het geloof wat God jezelf kan geven. Dat geloof is het reddende geloof. Niet zo het aannemen van een feit. Het moet duidelijk zijn. En dat kun je ook met andere teksten doen. Dat God wil dat de wereld gered wordt. Dat heeft hij net in Johannes gezegd. Hij zegt het ook in 2 Petrus 3. Het is maar één tekst. Je hoeft hem niet gelijk op te zoeken hoor. Eén ding mag u niet over het hoofd zien. Geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommige mensen. Hij heeft alleen geduld. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Dat is de wil van God. God houdt van de wereld, hij houdt van de mensen. Hij wil dat iedereen gered wordt, staat hier. Oh, dus Gods genade is dus kennelijk voor iedereen. Maar niet iedereen wil gered worden, dat is denk ik het probleem. Niet iedereen houdt van God. Het is hetzelfde als tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, kun je iemand dwingen om van je te houden? Nee, dat gaat niet. Je kunt niet iemand dwingen om verliefd op je te worden, dat gaat niet. Ik ben getrouwd, ik mag het ook niet meer zeggen natuurlijk, maar als, ja, Anouk is wel getrouwd. Anouk, jij wordt nu verliefd op mij. Goed, spreek we af. Dat is alleen maar lastig. Ja, zie ik, want het wordt nooit wat. Want ja, Karen is gewoon echt de baas. Dus ja. Ze is ook niet eens jaloers, want ze kent dan ook goed genoeg. Ja. En mij. Zo, dankjewel, Anouk. Ik zal eens even kijken of ik nog een tekst voor je heb. Ja. God wil dat niemand verloren gaat. En dan vragen de mensen aan Jezus en Johannes zegt, wat moeten we doen? Hoe doen we nou wat God wil? En dan zegt Jezus, dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Dat zei Jezus. En dan zegt hij erachteraan, iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Hoe kom je dus bij Jezus? Hoe kom je nou aan dat geloof? Kennelijk word je als een cadeau, dit is een cadeau, als een cadeau door de Vader aan Jezus gegeven. Wij zijn het cadeau van God de Vader aan Christus, om hem te verhogen. Daar zijn we onderdeel van. En op hetzelfde moment hebben we ook nog onze eigen wil, of we dat cadeau wel willen zijn of niet. Ja, maar Jezus deed dat omdat de Vader hem gestuurd had. Die had het gewild. De Vader gaf de Zoon om hem naar de aarde te sturen met een opdracht. En Jezus zegt ook, ik doe alleen maar wat de Vader wil. De perfecte dienstknecht was die. En als beloning, zegt God de Vader, geef ik die mensen als bruid aan jou. Had ik over de roep. Hoe kom je nou tot geloof? Nou, door te luisteren. Er staat ook in Romein 10. Door te luisteren kom je tot geloof. En wat je hoort is de verkondiging van Christus. Dus wil je dat iemand tot geloof komt, dan moet je je ook beperken tot de verkondiging van Christus. Het evangelie. Ga geen ingewikkelde dingen vertellen. Het centrum van alles wat je zegt moet altijd zijn dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Om verzoening te brengen. Om het weer goed te maken. En als mensen dat horen, en ze horen het met de juiste oren, en de Geest gebruikt jou om het te vertellen, en hij is erbij en hij legt het ook aan die ander diep in zijn hart, waar het soms wel een beetje pijn doet, als het erin komt, dan ontstaat er geloof. Zo word je dus door het evangelie geroepen. Als het geloof komt door het luisteren, dan is dat, heeft het te maken met die roep. Efeze 2. Ja, het is een hele serie van Bijbelteksten. Je kunt het ook nog naluisteren, want ik neem het ook gewoon op. Efeze 2 vers 8. En hierna komt geloof ik wel weer een lang stuk, hoor. Het is een belangrijke tekst. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Hé, geschenk. Er worden een hoop cadeaus gegeven. Het is geen gevolg van uw daden. En dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Door genade ben je gered. Dankzij je geloof. Dat is een lekker simpel zinnetje. Maar best ingewikkeld als je erover nadenkt. Van hoe zit dat nou vast? Hoe zit dat in elkaar? Ik heb dat een keer samengevat als een, misschien moet je het zo zien, wij zijn op reis naar het eeuwig leven. Het eeuwig leven is ver weg. Jan, waar ben je laatst op vakantie geweest? Kreta, dat is nogal een redelijk bijbelse plaats. Dat is een eind weg, daar loop je niet zomaar heen. Het is ook nog een eiland, dus we kunnen er zo niet komen. Dus we stellen ons voor dat het eeuwige leven is op Kreta. Maar wij zijn hier. Ja, hoe kom je er dan? Nou, door genade staat er. Dus genade is mijn vliegtuig. Dan heb ik ook nog een ticket gekregen. En je hebt een ticket, een e-ticket of een papieren ding. En dat heb je gekregen. Je hoeft er niet te betalen voor die reis. Dat ticket heb je gekregen en dat ticket is je geloof. Daar heb je dus niet zelf voor gewerkt, heb je niet zelf betaald. Dat heb je van God gekregen. Dus je hebt een ticket, er staat op. Enkele reis, eeuwig leven. Business class. Ah, lekker ruimte stoelen. Ik hoop dat de reis niet te lang is. Dan kom je op het moeilijke punt. We hebben genade gehad en geloof. Maar je moet ook nog in het vliegtuig stappen. Je kan dus een ticket hebben en niet in het vliegtuig genade stappen. Dat is voor sommige mensen ook best moeilijk. Maar het heeft te maken met zeggen van ik kan daar zelf niet heen komen, er zit water. Ik kan dat niet. En op het moment dat je zegt ik kan dat zelf niet, ik kan daar niet komen. Ik moet dus met dat vliegtuig, dan moet je dus zeggen van ik ben niet goed genoeg. Dat heeft te maken met berouw. In zonde. Op het moment dat je spijt hebt en zegt van ja, ik ben gewoon niet goed genoeg, ik kan zo niet bij God verschijnen in deze leven. Op het moment dat je dat zegt, dan stap je in dat vliegtuig en dan begint het ook gewoon op te stijgen. Niet onderweg uitstappen. Niet verstandig. Geen parachutes en dat soort dingen. Nee, blijven zitten. In die genade. In die mooie stoel, in de business class. Je hebt die ticket gekregen van God. Maar er is wel berouw voor nodig. Dat is dat trappetje of die lange slurf waar je even doorheen moet voordat je in de vliegtuig komt. Zonder berouw geen genade. Want hoe kan je nou genade krijgen van iets waarvan je niet weet dat het was? Een soort boete die kwijtgescholden wordt waarvan je niet eens wist dat je hem had. Nou, dat is veel waard. Zo werkt het niet. Zo kom je dus aan de overkant. Door geloof weet je dat je een redder nodig hebt. Omdat je gelooft, en staat op het ticket, dat je daarheen kan. Als Jezus je redder is, dan kom je ook aan je eindbestemming. Ja, dan heb je dus eigenlijk een aantal dingen al gehad. We hebben gezien dat God kiest. God roept. Maar ook dat er aan onze kant de keuze ligt, hè, met Johannes 3 in de hand, dat een ieder die gelooft wordt niet geoordeeld en wie niet gelooft wordt wel geoordeeld. En er zit er nog steeds een beetje, hoe zit dat nou? Het zit hem echt in dat antwoord op die roep. We gaan naar Romeinen 9. Romeinen 9 is een beetje een moeilijk hoofdstuk vandaag, omdat ik eigenlijk over een aantal weken, als we het over Israël hebben, wil ik hier ook ongeveer weer uitkomen. Dit heeft er een beetje mee te maken, maar aan de andere kant kan ik deze tekst niet negeren, omdat jullie dan zullen zeggen, nou daar heb je er wel heel makkelijk van afgemaakt. Als je dit overslaat, dan hebben we het eigenlijk niet echt behandeld. Ik zal er een aantal stukken uithalen. Eerst beginnen we bij vers 11. Daarvoor ging het over Israël. En dat niet heel Israël kennelijk tot Israël behoorde. En over hoe God mensen uitkiest waar hij zijn zegen aan verleent. En dan staat er in vers 11. Gods besluit blijkt namelijk van kracht. God kiest de mens niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Dus hij kijkt helemaal niet naar wat je doet op dat moment. Dat roepen is niet afhankelijk van je daden. Of die keuze is niet afhankelijk van je daden. Maar omdat God je riep. Vers 14. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Nee, natuurlijk niet. Hij zegt tegen Mozes. Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. En ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid en niet van de wil of de inspanning van de mens. Ja, en dan kom je automatisch op het probleem. Maakt het dan nog wat uit wat ik doe? Als het allemaal niet van de inspanning van de mens afhangt, ja, dat is lastig. Volgende stukje gaat daar ook een beetje over. Hoe de inspanning van de mensen ook op een negatieve manier daar wel onderdeel van kan worden. Het is een stukje wat ik uitgezocht heb even. Omdat ik dacht, ja, dat kun je niet zomaar even zo heel simpel uitleggen. Als het gaat over Farao in vers 17. Zo zegt hij volgens de schrift tegen Farao. Ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen. En om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en maakt halsstarrig wie hij wil. Hier staat dat God dus mensen halsstarrig of opstandig kan maken. Verharden staat er volgens mij in een andere vertaling. Ja, de enige manier om dit uit te leggen is om even vliegvlug door Exodus heen te gaan. Het zijn maar 4 hoofdstukken. Dat moet je echt even lezen met dit in gedachten. Maar ik zal er een aantal dingen zo meteen uithalen waaraan je kan zien dat wat Farao doormaakt, dat het heel veel met dit onderwerp te maken heeft. Verharding van het hart kent 2 kanten. In de Bijbel staat dat je verhard wordt door verleiding van de zonde. Als je volhardt in de zonde, Hebreeën 3, dan kan je hart verharden. Opstandigheid, zoals het Joodse volk Israël in de woestijn had toen dat water bitter was. En dat ze zeiden, wie ben jij dat je ons hier geleid hebt en we willen helemaal niet. En dat is ook die verharding, hetzelfde woord. Maar aan de andere kant is het niet alleen iets wat wij zelf kunnen doen, maar is het ook iets wat God kan toepassen. En dat is een heel moeilijk punt, want kunnen wij dan zomaar zeggen, nou, die mensen, die heeft God verhard of zo, we hoeven het niet te vertellen, of we kunnen het niet, ze snappen het niet, want God heeft ze verhard. Nou, dat gebeurt niet zomaar. Het is een heel proces. Het is niet zo heel simpel. Ik zal een aantal dingetjes er gewoon even uithalen uit Exodus. Je kunt meebladeren, maar het hoeft niet. Je kunt het gewoon nalezen, want je weet waar het staat. Het gaat over Mozes en Aaron, die moeten een aantal keren naar de farao. En dan komen al die plagen komen langs. En bij elke plaag gebeurt er iets. En dan kun je natuurlijk kijken naar wat die plagen precies zijn. Eerst gaan ze vooraf. En dat is in Exodus 5. Dan gaan ze 1 keer voordat al die plagen beginnen. En ze gingen naar de farao en ze zeiden, dit zegt de Heer, de God van Israël, laat mijn volk gaan om in de woestijn te eren van mijn feest te vieren. En dan zegt de farao, wie is die Heer dat ik hem zou gehoorzamen? Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en ik laat de Israëlieten niet gaan. Aardige man. Het resultaat was dat het regime werd verzwaard. Ze moesten nu zelf gras gaan maaien en stro verzamelen om die stenen te kunnen maken. Maar het aantal bleef hetzelfde, ze moesten gewoon harder werken. Dus ik zal ze krijgen, dacht hij. Dus hij deed niet alleen maar gewoon niks. Nee, hij was wel gelijk een beetje zo tegen de draad in. Zo van, oh, als jullie willen iets, dan zal ik even tegengas geven. Dat was een beetje de man van tegengas. In Exodus 6 vers 1 staat, maar de Heer antwoordde hem, en nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, en hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. En er staat heel mooi in een andere vertaling, staat er 2 keer eigenlijk die harde hand. De Heer zal het met harde hand dwingen, en de farao zal ze met harde hand het land uitjagen. Hij kondigde hier vooraf al aan dat farao niet zou luisteren. En dat Egypte gestraft zou worden en zou beseffen dat de Heer Heer is. Dat is het doel wat hij hier heeft. De Heer is Heer. Dan komen die tekenen, wonderen. Ja, aan de andere kant zit zijn plagen. Het is maar net aan welke kant van het verhaal zit. Als je hier bij Israël hoort, dan sta je er anders tegenover natuurlijk, want dan word je toch redelijk gespaard aan het eind. Exodus 7, hè, dan is die staf op de grond gegooid en die werd een slang. Kwam trouwens ook zondag in de preek voor. Er staat er, en toch bleef farao onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren zoals de Heer gezegd had. Nou, dat is duidelijk. En dan zegt de Heer, tot nu toe hebt u niet willen luisteren. En dan zegt de Heer, dan zal ik laten zien wie ik ben. En geeft dus eerst van, wie is dan die Heer? Hij luistert niet naar dat wonder en zegt niet, dan zal ik laten zien wie ik ben. Is dat een vraag? Krijgt het antwoord ook. Dan krijg je gegeven moment dat het water verandert in bloed. Maar de Egyptische magiërs bereiken met de toverformules hetzelfde. En daarom bleef de farao onverzettelijk. Zoals de Heer gezegd had. Toen kwamen de kikkers. Toen begon hij al een beetje in te binden. Exodus 8 vers 4. Toen bood de farao Mozes en Aaron, hij ontbood ze en zei, bid tot de Heer. Hey, dat hij mij en mijn volk van die kikkers verlost. Maar, even verderop. Toen de farao merkte dat het onheil geweken was, weigerde hij weer hardnekkig te luisteren zoals de Heer gezegd had. Ja, die zitten er een aantal keer achter elkaar. Dan komen die muggen, plaag nummer 3. Ken je ze uit je hoofd? Die muggen die komen, alle mensen en dieren zaten onder en de magiërs zeggen tegen de farao, hier moet een god de hand in hebben. Maar farao bleef onverzettelijk zoals de Heer had gezegd. Steekvliegen, volgende plaag. Ik laat u gaan, dan kunt u de Heer uw God in de woestijn offers brengen. Alleen u mag niet te ver weggaan en bid voor mij. Hij begint wel nattigheid te voelen. Plaag is weg. Toch weigerde de farao dit keer hardnekkig het volk te laten gaan. Hij is wel hardleers, hè? Nummer 5, pest onder het vee. De farao liet navraag doen en kreeg te horen dat er bij de Israëlieten niet één dier gestorven was. Toch bleef hij hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Dus hij zei eerst, wie is die Heer? Vervolgens zegt de Heer dan door zijn profeet, nou, dat zal ik je dan laten zien. En hij bleef elke keer onverzettelijk, weigerend, hardnekkig, zoals de Heer gezegd had. Hij komt zelfs een beetje in de richting van, er zal toch niet iets aan de hand zijn, hè? Bid tot de Heer, als jullie dan tot tijd gaan, dan begint dat al te zeggen. En hier moet een God de hand in hebben, zeggen zijn magiërs. En hij zegt die andere keer, die ook weer, nou, en bid ook voor mij. En hier zit dan een breekpunt in het verhaal. Want als je namelijk verder leest, dan krijg je op een gegeven moment die etterende puisten. Ja, ik was er gelukkig niet bij, maar mensen en dieren. En er staat in Exodus 9, maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren. Dat is ook het stuk wat aangehaald wordt. Dit is precies het breekpunt. De Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren. Hier is het dus niet meer zoals de Heer gezegd werd. Hier heb je een gegeven moment een ander punt. Dus 5 keer, de eerste 5 plagen, zie je dus. Hij was gewoon vanuit zichzelf. Hier zegt hij, de Heer zorgde ervoor dat hij hardnekkig bleef weigeren. Om naar Mozes en Aaron te luisteren, zoals hij tegen Mozes gezegd had. En dat staat ook achteraan in vers 16, maar ik heb u alleen in leven gelaten om mijn macht te tonen, om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Nou, het gaat gewoon door. Volgende plaat, nummer 7. Hagel. Hele oogststuk. Nou, een bepaald gedeelte was dan nog niet uitgekomen, maar een hoop van het graan was stuk. Hij ontbood weer Mozes en Aaron, kom hier naar het paleis. En hij zegt, ditmaal erken ik dat ik gezondigd heb. De Heer staat in zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk. Bid tot de Heer dat hij een einde maakt, enzovoort, enzovoort. En wat gebeurt er? Het houdt op. Het staat er achteraan. En hij viel terug in zijn zondige houding. Wat komt er achteraan? De Heer zegt tegen Mozes, ga naar de farao, want ik heb hem en zijn hovelingen zo hardnekkig gemaakt. Om in Egypte deze wonderen te kunnen doen. Het wordt saai. Plaag 8. Springkanen. Reactie van de farao. Ik heb gezondigd tegen de Heer uw God. En tegen u, zegt hij. Vergeef me mijn zonde nog deze ene keer en bid tot de Heer uw God. Het lijkt wel of hij tot bekering komt. Het wordt steeds echter, hè, wat hij zegt. Maar hij doet het niet. Het is niet echt. De Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren. Moet je je voorstellen hoe ongelukkig die man zich gevoeld moet hebben. Als je in je wanhoop op dat soort dingen begint te schreeuwen. Het is geen toneel, hè? Maar de Heer zorgde ervoor dat hij bleef weigeren. Duisternis, plaag nummer 9. Reactie van de farao. Maar de Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren hen te laten gaan. Uit mijn ogen, beval hij, en waag het u niet nogmaals u te laten zien, want als u hier nogmaals verschijnt, dan wordt dat u dood. Zo. De vorige keer zei hij nog, ik heb gezondigd tegen de Heer uw God en tegen u. En nu begint hij ze met de dood te bedreigen. Het wordt steeds erger. God antwoordt ook, want de tiende plaag is ook dat de eerstgeborenen gaan sterven. Je ziet dat patroon, alles wat die man aanhaalt, dat dat dus ook terugkomt. De farao zal niet luisteren, dus zo kan ik des te meer wonderen in Egypte laten gebeuren. Er was dus een grens. Je ziet dus aan het hele verhaal dat er dus een grens is binnen waar die mens is opstandig. Je kunt dus opstandig zijn, maar je moet daar niet te lang mee doorgaan. Dat gebeurt niet zomaar. Dat durf ik ook wel te zeggen. Het is niet zo dat op het moment dat jij dus het gewoon niet snapt of opstandig bent, dat de Heer dit gelijk bij je gaat doen. Eigenwijs zijn we allemaal eens een beetje, vooral ik. Maar je moet er niet te lang mee doorgaan. Zeker niet als onbekeerde. Want je ziet wat de Heer hier doet. Hij deed dit gelukkig ook met een reden. Het is dus wel enigszins te begrijpen. Want uiteindelijk moesten ze allemaal erkennen dat de Heer God was. Zelfs de farao. Heel Egypte wist het. En tot in verre omstreken wisten ze, hé, deze gasten zijn door de Rode Zee gegaan. Er is een heleboel gebeurd. Al die andere volken in de omgeving, die wisten dat ook wel. Daar komen ze aan. Dus die verharding, die gebeurt niet zomaar. Maar God kan het wel doen. En dan gaan we terug naar Romeinen 10. Waar we al waren. Het schiet al op, hoor. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons nog ter verantwoording? Niemand gaat toch tegen zijn wil in? Maakt het uit wat je doet? Moeten wij kiezen als hij alles toch al weet? Romeinen 10 vers 19. Waar ik was ongeveer.
Romeinen 9.
Oh, schrijf ik het verkeerd? Ik zei 10. Ik heb er ook bij getypt, maar dat moet dan 9 zijn. Het is gewoon het vervolg van waar ik was. Maar er zit een heel stuk Exodus tussen geplakt. Ja, Romeinen 9, sorry. 19. Het was waar ik was. Ik heb jullie in de war gemaakt. Waarom roept God ons nog ter verantwoording? Niemand gaat er tegen zijn wil in. Als je niet kiest, heb je geen berouw, geen genade, geen redding. Dan heb je wel een ticket, maar kom je nooit aan de overkant. Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Dat staat in vers 20. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Nou, die klei, daar is de pottenbakker de baas over. Dat is dus duidelijk. Het is niet zomaar zo dat wij als klei kunnen zeggen, ik wil graag vaas, bierpul, koffiepot. Nee, God bepaalt wat er gebeurt. Hij wil van die klei graag mooie dingen maken. Hij wil de hele wereld redden. Ik geloof ook dat hij iedereen roept. Er staat ook, als je goed kijkt, bij de voorwerpen van zijn toren, staat, die zijn bestemd voor de ondergang. Niet voorbestemd voor de ondergang. Bij de voorwerpen van zijn barmhartigheid staat er dat ze voorbestemd zijn. Is er een verschil? De voorwerpen van zijn toren, waar zijn woede over gaat, ja, die zijn daartoe gekomen doordat God ze eerst met veel geduld verdragen heeft. En toen heeft hij ze bestemd tot zijn toren, zoals farao. Hij heeft ze eerst met veel geduld verdragen. Dat komt dus, daar kun je dus wel wat aan doen, dat komt door de daden van de mens. Ja, En even kijken hoor, ik had daar een mooi voorbeeld van. Dat is met geld. Voorbestemd is meer vooraf bepaald. Dat is gewoon zo. Ja, ik denk dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Bestemd is iets wat hij dus gewoon, ik heb het geld gekregen en nu heb ik het in dat potje gedaan. Ik heb het voorbestemd. Maar bij dat voorbestemd wist ik al, toen ik dat geld krijg, oh, de collecte. Ja, de collecte, Ton krijgt vaak geld. Toch? Ja? Soms krijg je geld, daar mag je van alles mee doen. Maar het geld van de collecte is voorbestemd om op de rekening van de gemeente te storten. Dat weet je al als je het krijgt. Ander geld, daar kun je besluiten van, nou moet ik nou koffie of thee halen. Dat doe je niet van het geld van de gemeente, tenzij koffie en thee voor de gemeente is natuurlijk, maar voor je huishouden, als het goed is, Ton, ik kijk je heel goed aan. Ik had het ook met Jaap kunnen doen natuurlijk. Van dat geld koop je geen andere dingen. Dat gaat, als het goed is, datzelfde bedrag door. Naar de gemeente. Op de rekening. Dat komt in de boekhouding terecht. Dat geld wat hier in de bak komt, is voorbestemd om daarheen te gaan. En een gedeelte van het geld wat dan weer op die rekening staat, is ook voorbestemd volgens ons plan om naar de zending te sturen. Want die zending, dan hebben we dat bedrag beloofd. Maar er is ook geld waarvan we kunnen besluiten wat we ermee doen. Wel of geen koekje. Wat zeg je? Ja. Nou staat hier dat dus die voorwerpen van zijn toren dus zijn dus niet voorbestemd, maar zijn ertoe bestemd. En er staat bij dat hij ze dus met veel geduld verdragen heeft. Dus dat is naar aanleiding van dat zijn geduld eigenlijk op was. Ik zie dat toch redelijk boos over geworden. Dat is toren.
Als
je
voor het
werk
gemeten gemaakt. Nou. Dus vraag, tot het. Ja. Kun je zeggen dat bijvoorbeeld het is, dat zegt dat hij wel echt ontzag dat het goed was. Mm-hmm. Dus
de volgende ding maakt iets, en daarnaast
is het dat het goed was. En blijkbaar is het voorbeeld toch dat hij niet goed.
Blijkend te zijn, ja.
Blijkend te zijn, en dus. Eigenlijk als ik bij het draad kom, ik kan me voorstellen dat als we de pot pakken, een vaas maken en hij moet hem ervoor die bedoeling was, maar hij kan hem gewoon gebruiken. Dat hij met tijdje wat dingen, maar ook nog even wat in doen, zodat de tijd is om de beste.
Ja, ik heb daar ook iets kritisch over verteld, van die pottenbakker, die maakt dat eigenlijk. Ja. En je bent nog niet gebakken, hè? Je bent nog niet af. Hè? Je bent pas, je wordt geboren als klomp klei. God gaat iets van je maken. En je kunt dus halverwege zelfs nog mislukken. En dan kan God zeggen, nou, maak er gewoon iets anders van. Doe het begin nieuw. Ja, ik maak een vaas, maar die vaas is net een beetje scheef. Nou, God zegt, begin nieuw. Zo staat er ook zo'n stuk. Op het moment dat het gebakken is, als je over die drempel bent, dan is er dus geen weg meer terug. Ja, bij Farao was dat dus. Ja, ik denk dat het heel vaak zo is, op het moment dat je dood bent natuurlijk. Ja, je moet tot het einde van je leven bij God van alles aan jou veranderen. Totdat je sterft, dan is het klaar. Er zijn ook stukken klei waar de Heer misschien zelfs tijdens zijn leven een hele tijd even niks mee kan doen. Als je kijkt naar de farao, dat stuk klei van die farao, die was zo ontzettend vervuild. Zo weerbarstig, er zaten zoveel stenen in. Daar kon je geen fatsoenlijk iets van maken. Nou ja, een farao. Daar kon je alleen maar een farao over maken. En die heeft hij natuurlijk wel gebruikt. Hoe het met farao is afgelopen, dat weet je niet, hè? Als je ziet hoe groot de macht van God is, als je kijkt naar Nebukadnezar. Ja, die geeft hem, leert hij de Heer wel echt kennen. Paulus, nou, noemen ze een stuk klei wat onhandelbaar was, zeg. Ja. Nou, Paulus is een goed voorbeeld waarbij God zegt van, nou, we beginnen helemaal opnieuw. Het was wel een pittig stukje klei, dat bleef er wel in zitten, maar de bestemming was compleet anders. God wilde dat natuurlijk wel. Misschien was God ook wel boos op Paulus op het moment dat hij de gemeente vervolgde. Dat weet ik wel zeker. En toch was Paulus zelf op dat moment nog een voorbeeld. Was hij nog voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Want het is uiteindelijk gebeurd. Dus het was op het moment dat hij God niet gehoorzaamde, was Paulus nog steeds voorbestemd. Maar het leek er niet op. Toch is het later wel gebeurd. Die bestemming bereiken, dat kan alleen maar door te antwoorden op de roep van de Heer. Ik ga even terug als laatste tekst naar Romeinen 8. Dat is wel de kerntekst. Als wij nou klei zijn. En we hebben onze uiteindelijke vorm nog niet gekregen. We worden geboren als klompje. Oké, dan kan ik mijn klompje klei op oppakken. Nou. Karen is helemaal aan het brengen. Mijn smurf. Maar zo word je geboren. Sommigen zo. Anderen zijn wat dikker. Wie jij al van tevoren heeft uitgekozen. En ook van tevoren ertoe bestemd heeft om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Gelijkvormig. Kun je dus niet klei doen, hè? Romeinen 8 vers 29. Dat zijn nogal wat teksten. Lees opnieuw. Wie jij al van tevoren heeft uitgekozen. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Misschien zie je ook weer die voorbestemming hier voor het goede is dus voorbestemd. Het is al bepaald. Het is bepaald dat iedereen geroepen wordt. Let maar op. Om gelijkvormig te worden of het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Dus, nou zeg ik tegen deze klont klei. En dan speel ik even dat ik God ben. Dan zeg ik, nou dan roep ik jou, klont klei. Ik roep je om het evenbeeld te worden van mijn zoon. Nou, hoe ziet die zoon eruit? Ook weet ik nou, symbolisch natuurlijk. Die lijkt helemaal niet op een klompje klein. Die ziet er zo uit. Deze moet er net zo uitzien als die. Nou bestond het de zoon van God uit. Ja, die zag er zo uit. Hij was aan de ene kant mens en aan de andere kant God. Twee helften. En wil je gelijkvormig worden, dan moet je in Christus gaan. Wil je in mij zijn? Ja. Dus ik ga hem er even in proppen. Je ziet, ik doe ontzettend mijn best. Maar hij lijkt niet, hè? Deze kant gaat heel goed. Dat is de kant van de Heer. Deze kant lijkt helemaal nergens op. Ja, ik lijk op Christus. Moet je ook niks anders even uithalen. Zo, nou, je moet je kijken. Evenbeeld. Ja, voor de helft. Alleen maar wat ik zelf kon doen. Dit is wat ik zelf gedaan heb. Ja, ik kan heel goed mijn best doen om eerlijk te zijn en aardig en lief. Maar het lukt niet. Ik beantwoord de roep van God, word gelijkvormig. En het lukt niet. Heel erg veel werk. Heel erg veel teleurstellingen. Want elke keer begin ik weer opnieuw, kom ik weer uit. Het lukt niet. Het lukt pas op het moment dat God beantwoordt met zijn Heilige Geest. En dan zie je wat er gebeurt. Nou, dat wordt flink gesnoeid, hè? Ja. Kijk, die kan je dan ook precies zien. Als ik het netjes doe, kijk. Dit is het stuk waar God niet was. dit is dus, ja, dat doet pijn. Dit stuk van mij, dat heb ik niet meer nodig. En dat gaat nog even door, want eigenlijk moet goed gedrukt worden, dus er moeten nog een paar stukjes af. Maar dan zie je dus, uiteindelijk, ik kan dit moeten oefenen natuurlijk, hè. Het ligt allemaal in de kast. Wat een demo. Ja, als je nou gaat kijken hoe ik eruit zie, met de hulp van de Heer. Die weer even dicht, dan zie je, dat is Christus. En ik ben gelijkvormig. Ik ben niet hetzelfde. Maar met zijn hulp. Wat ik zelf wil doen. Maar wat, vooral wat God heeft gedaan. En ja, een kwart van mij is eraf gevallen. Ben ik gelijkvormig geworden aan hem. En dat is wat hij doet. Op het moment dat jij antwoordt, dan stuurt hij zijn Heilige Geest. En dan hoef je niet langer zelf meer te proberen, want dan word je erin geduwd. Dan kan je door de Heilige Geest niet anders doen dan wat de Heilige Geest wil doen. Ja, soms dan komt er nog wel eens een stukje uit. Maar dan drukt de Heilige Geest ervoor hem even aan. Die kan zet mijn arm zit buiten de rol. En dan ja, gaat hij eraf. Of je moet hem erin trekken. Je moet goede dingen doen. Dat doet pijn. Soms doet het wel eens pijn wat de Heilige Geest zegt. Maar het is tot doel om gelijkvormig te worden. En om te delen in de glorie en de majesteit van de Heer. Delen in zijn luister. En op deze manier zie je ook dat je dus bij God kunt komen. Zonder dit. Dit mag je niet meenemen. God roept. God roept iedereen. Want hij wil de hele wereld redden. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Nou gaat het erom. Antwoord je ook. Als hij zegt. Kom en drink van het levend water. Of Lazarus. Kom uit het graf. Of als hij gewoon zegt. Bekeer je. En laat je het hopen. Of als hij zegt. Wil je je leven aan mij geven? Het is niet zomaar dat je zegt, nou, ik geef mezelf aan Jezus. Het is een heel proces. En het is duidelijk iets wat je niet in je eentje kan. Je kan niet in je eentje zeggen, ik wil. Maar de Heilige Geest is zeker het grootste gedeelte daarvan wat moet afmaken. En dat is wat God doet. Je kunt er zeker van zijn dat als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dat je uitverkoren bent. Nou gaat het erom, vertel je het ook door. Die roep, die kan alleen maar bij andere mensen komen. Op het moment dat je ook het evangelie gaat verkondigen. En dat doet, ja, gevuld door de Heilige Geest. Dan zul je dus een beetje op Jezus moeten lijken, anders is het verhaal niet echt. Hij vertelt het verhaal. Wij moeten er ook zo uitzien. Als je er zo uitziet, dan zegt ze dus net. Kan het niet waar zijn dat jij op het moment dat je er zo uitziet. Is dat dan dat je dat met eigen kracht moet doen? Moet je zelf zomaar veranderen? Het gaat er alleen maar om dat je probeert te zijn zoals hij. Hij duwt je in je hoofd, maar je moet het wel laten gebeuren. Dat is de keuze. Hij roept wie antwoordt.